Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader. En van Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons om samen zijn beginnen met het zingen van Psalm 89, de tweede en het 19e vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoer, aan David in mijn gunst met een eed gezworen. Ik zal van kind tot kind tot aan het eind der dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroom schragen. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren gelijk. Ge bij uw trouw aan David hebt gezworen. Wij zingen nu van Psalm 89, het tweede en het 19e vers. We luisteren nu eerst naar het woord van God en we lezen samen Genesis 6. Genesis 6. Toch vooraf horen we eerst naar de wet des Heren uit Exodus 20. En als we de wet gezongen hebben, dan zingen we uit de avondzang het eerste en het vierde vers. De avondzang vers 1 en 4, o grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw God, niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Samen Genesis 6. En het geschiedde, al de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochter der mensen aanzagen dat zij schoon waren. En ze namen zich vrouwen uit alle die zij verkoren hadden. Toen zeide de Heere, mijn geest zal niet eeuwig twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. En in die dagen waren er reuzen op de aarde. En ook daarna, als Gods zonen tot de dochter der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden, deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid des mensen vermenigvuldigd was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten in zijn harten te alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mens die ik gemaakt heb verdelgen van de aardbodem. En des mens tot het vee, tot het kruipige dierte en tot het gevogel des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewon 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was bedorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde, en zie, zij was bedorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Met kamer zult gij deze ark maken. En gij zult ze bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het dat gij hem maken zult. 300 ellen zij de lengte der ark. 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Gij zult een venster aan de ark maken. En zult haar volmaken tot een el van boven, en de deur de ark zal gij in haar midden zetten. Gij zult hem met onderste, tweede en derde verdieping maken. Want ik zie, ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen, en uw huisvrouw, en de huisvrouwen, uw zonen met u. En gij zult al wat leeft, van alle vlees, 2 van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Van het gevogelde naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, en van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. 2 van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. En gij neemt voor u van alle spijzen die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zij. En Noach deed het, naar alles wat God hem geboden had, zo deed hij.
Wij zullen nu eerst de Heer om zijn zegen bidden. Heere, het nieuwe jaar is begonnen. U ging ons met ons het oude jaar uit. En u zij de eerste die ons naar u toeroept in het prille begin van het nieuwe jaar. Heere, wat is het groot? Hoeveel duizenden en miljoenen zijn er die nog in het oude, nog in het nieuwe jaar zich iets van u aantrekken, hier geen behoefte aan hebben, omdat ze niet in u geloven, die niet weten dat gij het zijt, die ons leven bestuurt, die deze wereld draagt door het woord van uw kracht, die de haren van ons hoofd geteld heeft, omdat ze niet geloven in zonde en dood, en geen belangstelling hebben voor leven, voor verlossing, voor zaligheid. Dat op zichzelf, Heere, doet ons uitroepen, wat bewoog u, om u zich over ons neder te buigen. Om u zich over ons te ontfermen, om ons een hart te geven om hier te komen, om het nieuwe jaar met u te beginnen. Door uw naam over ons leven uit te roepen. Ons persoonlijk leven ons huiselijk leven, ons maatschappelijk leven. Heren, willen aan het begin van dit nieuwe jaar onze handen vatten, ons hart. En houd het met kracht omvat. En leid ons in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Alleen kunnen we niet verder. Dan mislukt alles. Dan is het zo leeg en zo arm en zo uitzichtloos. Dan gaat een jaar voorbij met zijn wel en zijn wee, met zijn arbeid en zijn rust, maar het brengt ons niet nader aan u. Dan is het slechts aftellen. Dan hebben we niets om bij te tellen. Maar als we ons onder uw hoede mogen stellen, en dit doen we, Heren, we doen het ootmoedig, we doen het verlegen, maar u weet, het is een behoefte van ons hart. Dat u met ons zal gaan, en dat u ons bij zal blijven. Overal waar we heen gaan, in alles wat we doen, in de kerk, en in de wereld, en in ons gezin, en overal waar we leven. Dat vragen we op deze morgen van u. In het bijzonder nu. Nu we de eerste schreden gezet hebben op het pad van het nieuwe jaar. Wees ons ook nu genadig. Als we de kracht daartoe uit uw woord begeren te ontvangen. Want het is toch het middel tot onze geestelijke opbouw. Tot versterking. En ook tot werking van het dierbaar geloof. Laat ook de boodschap die we vanmorgen mogen brengen aan dit volk. Ingang hebben in hun aller hart. Opdat degenen die u niet kennen als hun God en zalig maken tot u gebracht werden. Ge hebt de prediking daartoe toch verordineerd. Dat de doden zouden horen de stem van de Zoon van God. En die hem gehoord hebben, die zullen leven. Laat eens zien, Heren, wat er in u te vinden is. Hoe heerlijk dat het is om u te mogen dienen. Om in die schuilplaats van de Allerhoogste te mogen zitten. Beschaduwd onder uw rechterhand, geleid door uw Heilige Geest, kind van God te mogen zijn. Laat het eens zien aan onze jongens en meisjes. Als er zoveel gelegenheden zijn om de wereld te dienen, het lijkt soms alsof de wereld veel gelukkiger is met al hun vermaak dan wij met u. Maar het lijkt maar net. Wij hebben veel meer vreugde in ons hart dan de goddelozen, ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd worden. Als ze volop geld hebben en volop plezier, dan hebben wij veel meer vreugde als we uw stem horen in de kerk of in ons huis of op ons werk. Uw stem, schoon, lieflijk, vertroostend, besturend, soms zo bestraffend als we het nodig hebben. Heren, dat we dan tot die keus zouden komen, die keus van het smalle pad. En zo u onze voeten op het vredepad zetten. Heren, dan hebben we wel veel zorgen in dit leven. Maar we behoeven ze niet alleen te dragen. We hebben toch een toevlucht. We hebben toch een borg en een zaligmaker. Aan wie we ons mogen toevertrouwen. Die zich met de kleinste dingen van ons leven bemoeit. Die zelfs de haren onze hoofd telde. Zo betrouwen we ons vanmorgen als uw gunstvolk aan uw hoede toe. En wat ons in dit jaar ook mogen overkomen, Heren, verlaat ons niet. Begeef ons niet. Houd ons in uw hand en doe ons hopen en rekenen met uw goddelijke beloftenissen. Wil zo alle harten vertroosten die ook in leed en kommer en verdriet het oude jaar uit en het nieuwe jaar binnengingen, weduwen en wezen en eenzamen, de noden in ziekenhuizen en stichtingen, Heren, u kent ze allemaal en u weet wat ze behoeven. Laat ze ook daar waar ze nog bezig mogen zijn met uw woord, die enige troost mogen ontdekken bij de in leven en sterven, niet meer zichzelf, maar het eigendom van Christus te zijn, dan gaat het altijd goed. Gedenk ook aan de nood der christenheid over het rond der aarde. Gedenk aan de nood der volken, Heren, Uw oordelen worden geopenbaard in deze wereld, in rampen, rampen van aardbevingen, ge hebt gezegd. Ze zullen voorafgaan aan uw heerlijke komst op de wolken des hemels. Rampen met vliegtuigen, rampen in overstromingen, in allerlei ontzettingen die deze wereld treffen. Heere, wil ook daar door het evangelie van uw genade troost druppen in zoveel wonden die schreeuwen van pijn. Ge mocht door uw genade nog verlichting brengen waar onze hulp tekort schiet. En ge mocht het gebruiken, Heere, dat door al deze ellende heen er nog mensen komen zouden door het goddelijk licht geleid om u te erkennen als hun Heere en als hun zaligmaker. Dit bidden wij van u, in de wegneming van al onze zonden. Sterk ook ons zwakke lichaam. Geef ons kracht om de bazuin te mogen blazen. En laat u geen onzeker geluid geven, opdat we ons op mogen maken tot de strijd met het oog op de heerlijke overwinning die ons wacht, of dit jaar, of het komende jaar. In het jaar van uw welbehagen. En dan worden we verlost uit moeite en strijd. Dan mogen we altijd bij de Heere zijn. Die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten. Het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heere wachten, zijn bergen vlak en zeedroog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verband. Daar is ons vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. We zingen Psalm 103, vers 5, 6 en 7. 103, vers 5, 6 en 7. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Het zesde, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En het zevende, geen vader sloeg met groter mededogen op teder troost ooit zijn ontfermende ogen dan Israël zeer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten, en dat we stof van jongs af zijn geweest. 5, 6 en 7 van 103.
geliefde, het woord van God, dat we u willen prediken aan het begin van dit nieuwe jaar, op deze eerste zondag van het jaar onzes Heren 1989, vindt u in Genesis 6, het 14e vers, het eerste regeltje. Maak u een ark van goverhout. Maak u een ark van goverhout. Dat was de oproep tot het bouwen van de ark der behoudenis. Daarmee willen we het jaar beginnen. De oproep van God tot het bouwen aan de ark des verbonds, de ark der behoudenis, of hoe je het ook noemen wil. En deze oproep komt voort uit de relatie die God met ons maakte, uit het verbond. En ten tweede, deze oproep wordt uitgevoerd, beantwoord in het geloof. Ja, een oproep tot het bouwen van de ark, een oproep die voortkomt uit Gods verbond. Denken we daar nog wel eens aan? Er zijn zoveel afwijkingen geweest in de laatste eeuw, in de praktijk van het leven, over het verbond des Heren, dat ik wel eens bang ben dat we met onze kinderen niet meer weten wat het genadeverbond betekent. Er is zoveel misbruik gemaakt in allerlei valse theorieën over wij kinderen des verbonds, wij Gods volk, wij de uitverkoren, omdat we gedoopt zijn, omdat we kinderen des verbonds zijn, dat wij aan de andere kant ons schuldig maken aan miskenning van het verbond. Daar die mensen waar ik over praat, en het zijn er heel wat, zij maken misbruik van het verbond in die zin, dat het lijkt alsof er alleen maar beloften zijn, en alsof er geen vervulling, alsof er geen werkzaamheid van de mens, geen bekering en verandering en vernieuwing meer nodig is. Alsof er het woord van Jezus niet meer geldt. Achter mij komen. Zijn kruis opnemen. En mij nadragen. Alsof het verbond alleen maar was. Je in laten schrijven in boeken van de kerk. En je kinderen op tijd laten dopen. En dan als je lust toe bent naar de kerk toe gaan. En dan verder maar hopen dat alles recht zal komen. Daar is ook een andere zijde, een goede zijde, de zijde van Gods woord, om met het verbond bezig te zijn. We moeten niet onze gedachten aan het verbond tot niet maken, door het misbruik wat anderen daarvan maken. Maar wij moeten liever doordringen tot de kern van Gods woord in het verbond ons openbaar. Want was er geen verbond, dan was er geen prediking. En was er geen prediking, dan was er geen zaligheid. Om des verbonds willen, kunnen we zalig worden, worden we zalig. Om des verbonds willen, preek ik niet voor niets, en voor niets, en u luistert niet voor niets. Om des verbonds willen, zal het voortgaan van geslacht tot geslacht. Ze komen aan, door het goddelijk licht geleid om het nakroost, dat een eer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden uit kracht van het verbond. Het verbond betekent niet handen samen, stilzitten, je gang gaan, alles is goed. Maar het verbond heeft ook een opdracht. En daar willen we ook vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan. De opdracht van Noach, en dan moet u natuurlijk niet beginnen met te denken, wat hebben wij nou in vredesnaam met Noach te maken? Een man die leeft aan het begin van de wereld, voor de zondvloed, die een ark moest bouwen. Ja, maar daar zit geen verschil tussen zijn werk en tussen ons werk.
Dat is geen verschil tussen zijn opdracht, de opdracht die hij ontving, en de opdracht die God ons geeft. Het was ook voor hem in zijn tijd een onmogelijke opdracht. En als we op de omstandigheden letten en niet op Gods trouw, dan is het voor ons in 1989 een evenzo onmogelijke opdracht. Ga je kinderen maar eens groot maken in deze wereld, naar Gods verbond, naar Gods woord. Ga je werk maar eens doen in 1989 naar de eis van Gods woord. Richt je politieke leven in deze dagen maar eens naar het woord van God. Het lijkt alles totaal onmogelijk. Het lijkt alsof de hele wereld ons op alle terreinen van ons leven overspoeld heeft. Of er geen ontworstelen meer mogelijk is aan de geest van deze tijd. Of het niet meer mogelijk is in deze tijd, 1989, onze kinderen op te voeden in de vreze des Heren. En zelf te wandelen in oprechtheid voor het aangezicht des Heren. Het lijkt onmogelijk. Maar in Noach's dagen dan? Was het voor Noach zo makkelijk om te geloven en te doen wat God zei? Denk zijn situatie eens even in. In de eerste plaats, geloven is nooit makkelijk. Geloven is altijd nee zeggen tegen jezelf en ja zeggen voor God. Doen we niet graag. Tenzij de geest van God zo goed is om ons te overtuigen dat Gods ja heel wat beter is dan ons nee. Nee, voor Noach was de opdracht ook geen gemakkelijke opdracht. Voor ons ook niet. Wij als christenen worden in veel gevallen nog wel geduld, maar zeker niet gevraagd. Het christendom is niet in aanvraag. Zeker niet het christendom van de Bijbel. Dat is achteruitgeschoven. In een eeuwtijd ver, ver teruggegaan. Kijk maar hoeveel kerken er leeg beginnen te staan en reeds afgebroken zijn. Nee, we zijn sterk op retour in Nederland. En daarom maar stilzitten dan. En daarom met een boekje in een hoekje maar afwachten totdat het oordeel komt. Er is toch niks aan te doen. Dat is zeker niet de wijsheid van God. En dat is zeker niet de moraal van de Bijbel. En dat heeft niets te maken met ons christen zijn. Integendeel. Als er ooit een man geweest is die naar de mens gesproken recht gehad zou hebben om te zeggen, nee heren, dat kunt u niet menen. Nee, dat kan niet waar zijn. Dat ik hier met drie jongens en misschien een paar vrouwenhanden die mee kunnen helpen een ark moet gaan bouwen, zo'n machtig schip. En deze wereld, zal die vergaan, heren? Kan het niet geloven. En waar moet al dat water vandaan komen? Moeilijkheden genoeg. Om van straks maar niet te spreken als hij met dat werk begon. Want hij begon zijn werk in een wereld vol reuzen. De zonen van God, die hebben de vrouwen, de kinderen der wereld lief gekregen, omdat ze schoon waren. Mooie meisjes. En toen kwam de kerk op de achtergrond, op de tweede plaats. En al gauw heeft dan de kerk helemaal geen plaats meer. Dat leert menigmaal de praktijk. In plaats dat we letten op het woord van de Heere, kiezen we onze eigen weg uit en laten we ons bedriegen voor een wijle ons te verlustigen in wat schoonheid zonder Gods vrezen. En dat loopt altijd op een mislukking uit, met allerlei smoesjes die we daar nog wel voor hebben en vinden kunnen, zo in de zin van, misschien bekeert de Heere dat meisje toch ook nog wel. Ja, dat kan wel. God is zo goed dat hij het soms nog doet ook. Maar u mag er niet op rekenen. U moet er liever op rekenen dat als u de ongelovige wereld ingaat om met een ongelovige te trouwen, dat die ongelovige wereld ook uw hart in beslag zal nemen. Hier heb je het voorbeeld in die eerste wereld. De zonen Gods. Nee, dat zijn de engelen niet. Zoals sommigen gezegd hebben. De zonen Gods. Die trouwen. De engelen trouwen niet. En die zonen Gods, dat zijn de mensen die de Heere vrezen. En die zijn getrouwd met de dochters van de wereld. Met de mooie meisjes van deze aarde. Die God niet vreest.
Het heilig zaad heeft zich vermengd met de nakomelingen van de duivel die van God en zijn dienst niet willen afweten. En toen kreeg hij de ellende. De ellende van een wereld waarin moord en doodslag aan de orde van de dag waren. Niemand ontzag meer iemand. Al het jouwe is het mijne. De geest van de revolutie van het communisme was zo ver doorgedrongen dat alles geoorloofd was om je eigen positie te verbeteren. Geen God en geen meester was de leuze van de Franse revolutie. En hij heeft zijn miljoenen verslagen. En toch, in het midden van die wereld is nog een volk dat de stem van God hoort. Noach en zijn 8 zielen. Noach met zijn 3 zoons, met hun vrouwen en de vrouw van Noach zelf. Als het God aan zijn hart smart, zoals er staat in het vorige hoofdstuk, het smarte God aan zijn hart, in het 6e vers van dit hoofdstuk. Toen berouwde de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. God leed onder de zonde van de eerste wereld en het smartte hem aan zijn hart. Hij gedacht hoe hij de mens gemaakt had naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Zoon en dochteren van God. En kijk wat is er van overgebleven. Puinhoop. Puinhoop. Mensen die elkaar vermoorden. En elke grond voet op de aarde bevechten. Dat is nou het resterende deel van Gods schepping. Zijn mislukte schepping. Maar waarom verdelgt God die eerste wereld dan niet in zijn totaliteit? Waarom schept God niet een nieuwe wereld? Waarom laat hij dan die wereld niet in het niet verzinken? Hij is toch immers ook uit het niet voortgekomen? O, praat zo niet. Het is Gods werk de wereld te maken. Het is Gods werk mensen te maken. Wie heeft ooit zijn eigen werk gehad? God heeft zijn wereld lief. Het raakt hem. Het gaat hem als een hart, wat er met deze wereld wordt. Het is zijn maaksel, het kunstwerk van zijn handen. En God is jaloers. Hij mag dat zijn, daar is die God voor. Hij wil niet dat anderen zijn werk verknoeien. Dat iemand zou lachen over de mislukking van zijn werk. De duivel heeft het wel gedaan. De duivel heeft in het paradijs gezegd, de wereld is van mij. Nou is het gebeurd. Prunkstuk van Gods schepping heb ik laten vallen. De rest is ook voor mij. Maar hij heeft te vroeg gelachen. Aanstonds heeft God gezegd. Je kop zal vermorzeld worden, Satan. Ik zal dwars door de val heen mijn werk ongeschonden terugkrijgen. Hier is mijn kind. Ik zal er de prijs voor betalen. Die vreselijke prijs. Maar ik zal het doen. Want ik heb die verloren wereld lief. Het is mijn werk. Het kunstwerk van mijn hand. Ja, geliefde, daarom worden we zalig. Omdat God zijn schepping die prijs gegeven heeft. Omdat God die schepping opnieuw als waaronder zijn bestuur en in zijn hand genomen heeft. Omdat God die vloek van die schepping heeft afgewendeld in de man van smarten. Die aan het kruis gestorven is voor een nieuwe mensheid die op een nieuwe wereld zal wonen. En dat was alles naar Gods verbond, wat hij ook aan Noach bekendgemaakt heeft. Want met u, zegt hij in het 18e vers, zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan. Gij en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uw zonen met u. En ook van al het gedierte. Dat heeft God gezegd. Het is de trouw van Gods verbond. Die hij heeft opgericht. Hier met Noach. Nee, niet zo. Alsof Noach door zijn werken behouden geworden is. Die werken volgen hem. Maar die gaan niet voorop. In het 8e vers staat. Maar Noach vond genade. In de ogen des Heeren. Daar is het begin. Het is niet begonnen bij de gehoorzaamheid en bij de trouw van Noach. Oh, als we daar van hebben moesten. Mijn God, ik was al lang in mijn druk vergaan. Maar het is begonnen bij. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En als we genade vinden in de ogen des Heren, dan heeft God een rijke taak. Een heerlijke taak. Dan mogen we medewerkers van God zijn. Dat staat in de Bijbel hoor. Medewerkers van God. Dan mogen we medewerken aan die nieuwe hemel. En aan die nieuwe aarde die aan het komen is. Het gaat wel door het oordeel. Maar zal gelukkig, God staat er borg voor. Ik zei, in dat verbond zijn twee delen. God zegt, Noach, jij bent mijne. En het andere deel is, Noach, nou mag je doen wat ik wil. En dan zegt Noach natuurlijk, Heere, dat doe ik graag. Dat zeggen we allemaal, hè. Als de Heere ons aan zijn hart drukt, als de Heer ons troost, als de Heer onze belofte geeft, als de Heer ons doet weten uit de prediking, uit de schrift, gij zijt mijne, dan zeggen de Heere, u bent ook mijn God. Ik wil doen, ik wil graag doen wat u zegt. Heere, hier is uw dienstknecht. Hier is uw dienstmacht. Weg wereldweg schatten, maar Heere, hier ben ik voor u. Dat is een echt kenteken van Gods genade. En daaruit weten we ook dat we rechte bondelingen zijn. Dat we ons aan de Heere wijden. Dat we ons gewillig stellen in dienst van de Heer, om van nu aan met het volk van God de Heer te mogen dienen. Heb u de keus in uw leven gedaan? Het is belangrijk hoor. Belangrijk dat u het weet. Ja, ook ik ben uit de dood in het leven overgegaan. Nee, u weet wel, ik heb nooit gepreekt dat u de dag of het uur moest weten. Sommige van Gods kinderen weten dat, maar de meeste van Gods kinderen weten het niet. Maar ze kunnen wel zeggen, vroeger was ik duisternis. Toen leefde ik voor mezelf. Ik was net bang voor God, maar ik had God niet lief. Maar nu zeg ik, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn smekingen. Mijn stemmen, smekingen. En mijn klagen. En al kunt u dan niet verklaren misschien hoe het komt. En al twijfelt u dan in donkere nachten. Of dat het toch wel het werk van God was dat uw leven veranderde. Maar de vruchten zullen het openbaren, ook in uw leven. En dit is de vrucht van het werk der genade. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Dan worden we, net als Noach, bouwers aan een betere, een andere toekomst, aan de ark des Heren. Nee, dat is geen nieuw werkverbond. Dat is niet met de zweep, je moet het doen, dit doen en dat laten, en anders ga je nog verloren. Maar dat is volgens het genadeverbond. Ik ben uw God. Heb mij nou lief. Met uw hart. En met uw hand. En met uw hoofd. Met alles wat in u is. Geef uzelf nou in mijn dienst. Ja maar. Maar heren, die reuzen die op de aarde geboren zijn. En die macht van mensen die zich van u en van uw dienst afgewend heeft. Die niets meer wil weten van God en gebod. Hoe kan ik nou als een klein hoopje mensen, misschien alleen op de werkplaats, misschien met nog een paar vrienden, of op het kantoor, of waar u ook staat of bezig bent, hoe kan ik nog mijn principes uitleven, hoe kan ik nog langs de lijn van Gods woord spreken en leven? Dat is toch in deze wereld niet meer mogelijk. Waarom niet? Waarom niet? Ja, ze zullen nu bespotten natuurlijk, waar is dit anders ooit gegaan met Gods kinderen. Ze zullen u misschien wel uitwerpen. Je zult misschien die promotie waarna gehaakte niet krijgen, een ander in uw plek. Omdat je tot de vrome behoorde. Ach, wat maakt het. Als God maar met u is. Het weinigje dat er rechtvaardig heeft, is toch veel beter dan de overvloed van de goddeloze. Of bent u het dan niet mee eens? Gods woord zegt, het is echt waar. Blijf dan stil bij de Heer. Klaag niet de hele wereld rond dat u het zo zwaar hebt, omdat u lid bent van de gereformeerde gemeente en de mensen u daarom niet mogen. Wel nee, het is een Heer. Een Heer achter Christus te mogen komen en om zijnentwil het kruis te mogen dragen. in welke vorm dat dan ook op uw schouders gelegd wordt. Noach, hij heeft de moeite gezien. En heeft de sterke reuzen dagelijks voor hem gezien. En de massa mensen die zich van God en zijn dienst heeft losgescheurd. Maar het heeft hem niet belet om naar Gods woord Gods werk te gaan doen. Noach heeft het verstaan. In het verbond heeft God gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een enkeling die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven. Die wereld, die wel het oordeel waardig is, en die ook voor een groot gedeelte dat oordeel zal ontvangen, zal niet vernietigd worden door het oordeel. Daar zal God voor zorgen in zijn strijd met de Satan. Hij is gaan bouwen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Bomen gaan zagen, planken gaan maken, ik weet niet hoe. Maar God heeft hem onderwezen, daar ben ik zeker van. Een schip van 300 ellen lang, van 50 ellen breed, van 30 ellen hoog. Dat oud-testamentisch el was een beetje meer dan een halve meter. Dus een schip van zo'n 160, 165 meter lang. 627 meter breed. En 16 meter op zoiets hoog. Ontzaglijk. Nee. Het was geen passagiersschip. De vaart was ook geen pleziervaart. Het was een lomp ding. Maar het was net geschikt voor het doel waartoe het diende. Nee, Noach met de zijnen gingen niet op vakantie rondom de wereld. Dan zou hij een ander schip hebben moeten bouwen. Dan had er zeker een motor in gekomen. Of voor die tijd zeilen erop gestaan. Maar daar lees ik niks van. Geen zeilen op dat schip. Geen sierlijk schip. Geen motor in dat schip. Zomaar een grote klomp hout. Maar wel van goverhout. Nou heb ik geen verstand van hout, maar ik heb van geleerde mensen gelezen dat ze zeggen dat hout was uitstekend geschikt om zo'n schip te bouwen. Natuurlijk, dan kan je wel denken, ook als God je iets aanwijst, dan geeft hij niet de prulding. Vuurhout zou het niet uithouden natuurlijk. In zulke stroom en onder zulke golfgedruis. Maar goverhout, het door God genoemde hout, de Heer zegt, dat moet je nemen. En daarvan heeft hij de ark gemaakt. Een geweldig werk. Hij kreeg er 120 jaar voor. Ik weet niet hoe lang dat hij eraan gewerkt heeft. Dat staat niet in de Bijbel. Maar hij heeft in ieder geval de tijd gekregen. Dat wist hij wel. Van 120 jaar. Het zou niet eindeloos duren. Het zou komen. En hij is begonnen. En hij heeft het gedaan. Nee. Geen mooi schip. Maar wel zoals men dat tegenwoordig noemt. Functioneel. Wel degelijk. Wel een schip. Het schepje onder Jezus' hoede. Een schip waar je veilig in bent. Laat het stormen. En laat het regenen. En laat de zonvloed komen. Maar in dat schepje ben je veilig. Dat ruwe. Schepje van Gods trouw. Van Gods verbond. Ik wil er geen grote omhaal van maken. U weet wat dat schip betekent. Het scheepje des behoudenis. Die veilige Godstad. Die verlosser van zondaren. Die ons redt van het verderf. De man van smarten. Geen mooie koning. Geen kroon van diamanten en palen. Maar een ruwhouten kruis. Maar wel een ark van behoudenis. Want die op hem betrouwt. Al ben je dan maar alleen op de werkplaats, in het kantoor, in je huis. Die zal niet verloren gaan. Dat woord hebben we dan toch vast. Nee, de wereld rekende daar niet mee. En liet zich niet imponeren door dat lompe schip wat Noach daar aan het bouwen was. Want ze begrepen er de betekenis niet van. Als zij een schip zouden gebouwd hebben, zouden ze het heel anders gedaan hebben. Natuurlijk. Maar zij hielden ook geen rekening met het doel van het schip. Zij geloofden niet dat er nood kwam. Watersnood. En dat dan degenen die in de ark waren, alleen maar behouden zouden worden. Nee, zij leefden zoals Lamech met zijn kinders. Wat staat er ook weer van hem? Lamech. Wat zei hij ook weer? Lamech. Hij zei tot zijn vrouwen Ada en Zilla, hij was de eerste die de huwelijksband verbrak. Hoor mijn stem, vrouwen Lamech. Neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg een man dood om mijn wond en een jongeling om mijn builen. Want Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Hij zei voor de wereld, kijk mijn vuisten. Kijk wat ik gepresteerd heb en je doet wat ik zeg. Of ik vermoor je allemaal, de man van de oorlog. Dat was Lamech. En zijn zoons, ze hebben gebouwd aan deze wereld. Jabel was een bouwer. Hij zorgde voor de huizen. En Jubal zorgde voor de muziek. De man van de vrolijke band. Om het leven wat aangenamer te maken. En Tubal-Cain was de man van de techniek. Hij maakte het oorlogstuig. Het was wel een beetje primitiever dan nu, maar hij wist er toch raad mee. Aangevuurd door hun vader met ijzeren vuisten, zouden zij de wereld wel opbouwen, waar ze naar welrust konden leven. En daar tegenover Noach, met zijn achter, maar net één gezin, wat Gods werk ging doen, omdat ze op God vertrouwd hebben. Noach keek naar de toekomst, hij bouwde aan de toekomst. En hij bouwde de ark van Goverhout. Naar het bevel van God. Geliefde, we gaan het nieuwe jaar in. Wat gaan we doen in dit jaar? Wat is ons oogmerk? Wat zijn onze plannen? Natuurlijk. U moet uw werk zo getrouw doen als de engelen in de hemel. Dat staat ook in het woord van God. Maar met het oog op de toekomst. Op de toekomst des Heren. Want die genaamd. Niet op die toekomst waaraan Jabel en Jubal en Tubal-Cain gewerkt hebben. Dat was de toekomst van het nu. Van het heden. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven. Ja. Zegt Noach. Dat is waar. Morgen sterven. Maar voordat het morgen is, wil ik naar God luisteren en de ark bouwen. Want als dan de nood komt, dan ben ik veilig. Veilig in Jezus' armen, in de ark. Veilig aan Jezus' hart. Geliefden, laten we zo toch het nieuwe jaar ingaan. Laat toch onze blik niet zo nauw zijn tot de werken van Jubal en van Tubal-Cain en van Jabal. Laat ons toch niet alleen bezig zijn om door dit leven te komen. En dan zeker niet op een verkeerde wijze door dit leven te komen. In gemeenschap met de kinderen der wereld. Maar laten we de blik vooruit richten. Heere, waarvoor ben ik bezig? Waarom doe ik dit alles? Heeft het betekenis in het licht van de eeuwigheid? Want straks wordt het onderscheid weer gezien, hier ook, tussen het werk, tussen het leven van Gods kind en het leven van de wereld. Dan zult ge wederom zien, staat er, wederom zien het onderscheid tussen die God dient en die hem niet dient. Dat zal wederom gezien worden. En wanneer dat komt, dat weet ik niet. Dit jaar, of het volgende jaar, of het jaar daarop. Maar het komt als u de laatste adem uitblaast. Dan is er geen tijd meer. Dan is het eeuwigheid geworden. Het komt wanneer Jezus komt op de wolken des Heeren. Des hemels. En zeg nu niet, oh, dat zal mijn tijd voortduren. Ik weet het niet. U weet het ook niet. Maar hij komt als een dief in de nacht. Jezus heeft onszelf gewaarschuwd. Toen hij hier op de aarde was, dat we hem verwachten moesten. Elke dag en elke nacht. Bouwen aan de ark. Dat is het enigste redmiddel. Ja, zeg je, wat betekent dat nou voor ons? Ik kan denken dat die kinderen zitten en zeggen, dominee, wat bedoel je nou eigenlijk? Wat moeten wij dan doen? bouwen aan de ark. Dat is luisteren naar Gods woord thuis. Als dat woord gelezen wordt op de catechisatie, als die in de waarheid van Gods woord onderwezen wordt, in de kerk, wanneer het heil gepredikt wordt, op stille plekken, wanneer je knieën buigt voor God en zegt: o God, de wereld met alles wat erin is, geeft me toch geen echt genoeg. Diep in mijn hart knaagt er toch iets wat niet weggaat bij vreugde en spel. Heere, bekeer me toch. Zo begint het bouwen aan de ark. Je nederbuigen voor het aangezicht des Heeren. Met je nood vluchten naar de ark der behoudenis. Jezus Christus. De wereld verlaten. In een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is het bouwen van de ark voor ons. En dat materiaal is door God gegeven. Dat materiaal is door God gegeven. O, je bent zo gelukkig dat je bij de Bijbel groot geworden bent. Soms zegt het je niks. Soms is het maar een pijn dat je christelijk opgevoed bent. Maar als je het gaat zien, als God je ogen opent, ik bid erom, je moet het zelf ook doen, dan zeg je: o Heere, wat een voorrecht dat ik als een heiden geboren ben, verstoken van de kennis der zaligheid, dat ik leef zonder de gedachte aan de eeuwigheid, dat ik altijd maar denk: dood is dood, eten, drinken, vrolijk zijn en dan het einde. Het werk is groot dat u wacht, maar denk erom, het is geen plezierreis, het is een strijd op leven en dood. Bent u bereid tot die strijd? Maar en dit zeg ik tot uw vertroosting: als u uw voeten gezet heeft op dit vredepad, dan kunt u nooit meer verdwalen. Want niet de uitkomst beslist, maar het begin beslist. Als je eenmaal voor God neerboog en je hart voor hem gaf, dan zal hij je nooit meer van zich wegstoten. Eén keer in waarheid zondaar geworden voor God. Eén keer zijn genade omhelst met een gebroken hart. En hij zal voleinden wat zijn werk begon. Nou wel, bouw maar voor. Laat de mensen maar spotten. Al duurt het nog zo lang. Noach, je zal op tijd klaarkomen. O, Noach kon ook gezegd hebben: maar Heere, hoe moet ik die olifanten en die tijgers en die vogels in de ark krijgen? Hoe moet dat allemaal? Ik ben toch ook maar een mens. Ach, God heeft gezegd: bouw die ark. Ik zal je behouden met je huisgezin. Doe dat maar. Dan wil God wel raad om die ark vol te krijgen. En als Noach nog meer gedacht heeft en gezegd: Heere, maar ik bouw die ark zomaar op de droge grond, waar moet al dat water vandaan komen? Dan heeft God gezegd: Noach, ga maar aan. Doe maar voet voor voet en stap voor stap wat ik zeg. Jij hoeft die grote dieren en die kleine dieren en die vogels niet in de ark te brengen. En jij hoeft dat water niet op de hemel, uit de hemel neer te storten om die ark te laten drijven. Ga maar net je gang en doe maar net wat ik zeg. De Heere maakt van ons geen mensen die het onmogelijk te moeten doen. Hij maakt van ons net gewillige dienstknecht die stap voor stap achter hem aangaan. U woord een lamp voor mijn voet. Geen schijnwerper die 10 kilometer vooruit straalt, maar een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Voor de 1 januari, en voor de 2 januari, en voor de 3 januari. En zo tot aan het eind van ons leven. Wel nu, geliefden, wat is uw keus? Leraars, onderwijzers, ouderlingen en diakenen, vaders en moeders, bouwers aan Gods ark. Wees niet moedeloos. Want die arke der behoudenis, die heeft zelf gezegd: als uw wijsheid ontbreekt, begeer het van mij. Ik zal mildelijk geven, ik zal nimmer verwijten. Die heeft gezegd: kom achter mij. Neem je kruis op. Volg mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Straks komen de wateren, nee. Straks komt het vuur. Het vuur van God, als de aarde verteerd wordt. De elementen brandende zullen vergaan in 1989. Of verder. God weet het alleen. Maar als je dan in die ark der behoudenis bent. Als het woord van God dan het boek van je leven geworden is. Als Jezus Christus dan je hoop geworden is. Die al de waterstromen getrotseerd heeft die over hem uitgestort werden. Die in de hitte van het vuur van Gods toorn gebrand heeft. Zodat hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die Jezus, die is uw behoudenis. Nu en in het uur van uw dood. Amen. We zingen 98, het vierde vers. Het staat wel niet op het lijstje, maar we zingen het ertussendoor. 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen kloppen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk naar het breed geweld moet zwichten, wordt in de rechtmatigheid geleid. 98, het vierde vers, voor we de ambtsdragers zullen bevestigen. God, hemelse Vader, we danken u dat het u belieft heeft op meerdere wasdom van uw kerk daarin te ordineren, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mens onderhouden. En dat constans in deze plaats verleent dat mannen van goede getuigenis en begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven. Als ze in een bediening nodig zijn, de gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding, der weldadigheid, ten einde ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen vlijtig op zich te nemen op de leer en de wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diaken, in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide ouderlingen en diaken uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover ze gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaan en onderwerpen, en in eer houden om ons ambtswil. Geef de rijke milde harten tot de armen, de armen dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en bedienen. Ten einde al zo een iegelijk zich kwijtend is en ambt uw heilige naam daardoor groot gemaakt. En het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd mogen worden in wiens naam we ons gebed besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Geliefden, wij willen nu deze dienst beëindigen met Psalm 122 en daarvan het derde vers. Dat is de bekende zegenbede die we elkaar staande toezingen aan het begin van het nieuwe jaar. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broeder spreek ik nu, de vrede zij en blijf in u. Nooit moet aan nijd of twist verkloeken. Ons Heerenhuis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Psalm 122 vers 3, het welk we elkaar staande toezingen. Liefde, gaan u heen in vrede en draag de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.